Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Vanmiddag zal voor ons voorgaan dominee Kroneman. Volgende week zondag 4 februari zal om 10 uur eveneens dominee Kroneman voor ons voorgaan en in middagdienst om 5 uur dominee R.C. Bogaert. Aanstaande dinsdag 30 januari is er de ouderenmiddag. Deze begint om 2 uur 's middags. Alle ouderen zijn van harte uitgenodigd. Dit alles zo de Heere wil en we leven zullen. De collecte. De eerste is voor de diaconie, de tweede is voor de kerkvoogdij voor instandhouding van de eredienst. De derde is voor de kerkvoogdij voor instandhouding van de predikantsplaats. Kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu met elkaar zingen Psalm 65 vers 2, waarna wij in stil gebed een zegen over deze dienst vragen.
Gemeente, laten wij samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen uit Psalm 93, daarvan het eerste en ook het vierde vers. De Heere regeert, de hoogste majesteit, bekleed met sterkte, om God met heerlijkheid. En ook het vierde vers, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, al wat gij ooit beloofd hebt zal bestaan. Psalm 93, vers 1 en vers 4.
Thank you.
Gemeente, we willen samen in deze dienst stilstaan bij de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 27. Dat gaat over de katholieke of algemene kerk. Het is de eerste van een reeks van 6 artikelen over de kerk. En daarmee willen we ook ons geloof belijden met artikel 27 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daarna zullen wij zingen uit psalm 48, het 4e vers. Wij, o verheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. Psalm 48, het 4e vers, naar de belijdenis van het geloof met artikel 27 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven en belijden één katholieke of algemene kerk. Zij is een heilige vergadering van mensen die waarachtig in Christus geloven, die al hun zaligheid verwachten van Jezus Christus, gewassen door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Deze kerk is er geweest van het begin van de wereld af en zal er zijn tot het einde toe. Want Christus is een eeuwige koning, die niet zonder onderdanen kan zijn. En deze heilige kerk wordt door God bewaard of staande gehouden tegen het woeden van de gehele wereld. Hoewel zij soms een tijd lang zeer klein en als tot niets schijnt te zijn geworden in de ogen van de mensen. Zo heeft de Heere gedurende de gevaarlijke tijd onder Agab 7000 mensen voor zich behouden, die hun knieën voor Baal niet gebogen hadden. Ook is deze heilige kerk niet gelegen in, gebonden aan of beperkt tot een bepaalde plaats, of gebonden aan bepaalde personen, maar ze is verspreid en verstrooid over de gehele wereld. Toch is zij met hart en wil samengevoegd en verenigd in eenzelfde geest door de kracht van het geloof. Amen. Gemeente, we openen nu samen het woord van de Heere in het Oude Testament bij het eerste boek van de Koningen. Wij lezen het 19e hoofdstuk, de versen 9 tot en met 18. 1 Koningen 19, vers 9 tot en met vers 18. Dat is het gedeelte wat in de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 27, wordt aangehaald door Guido de Bray. Het gedeelte uit 1 Koningen 19... vanaf het 9e vers. Daar luidt het woord van de Heere als volgt. Hij, dat is Elia, hij ging daar een grot in en overnachtte er. En zie, het woord van de Heere kwam tot hem en hij zei tegen hem, wat doet u hier, Elia? Hij zei, ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven. En zij staan mij naar het leven, om het mij te benemen. Maar hij zei, ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heere. En zie, de Heere ging voorbij. En een grote en sterke wind, die bergen spleet en rotsen in stukken brak, voor het aangezicht van de Heere uit. Maar de Heere was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving. Maar de Heere was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur, maar de Heere was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. En het gebeurde toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem die zei, wat doet u hier, Elia? Hij zei, ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en ze staan mij naar het leven om het mij te benemen. De Heere zei tegen hem, ga heen, keer terug op uw weg naar de woestijn van Damascus. Wanneer u daar komt, moet u Hazael zalven tot koning over Syrië. En u moet Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mehola, moet u tot profeet zalven in uw plaats. En het zal gebeuren dat Jehu zal doden wie aan het zwaard van Hazael ontkomt. En Elisa zal doden wie aan het zwaard van Jehu ontkomt. Maar ik zal er in Israël 7000 overlaten, allen die de knieën niet gebogen hebben voor de Baal en allen van wie de mond hem niet gekust heeft. Tot zover de schriftlezing voor vanmiddag. In gemeente, in deze dienst willen we samen ook voorbeden doen. En dat doen we allereerst voor mevrouw van Duivenbode. Mevrouw van Duivenbode is na een aantal dagen van ziekte tijdelijk opgenomen in de Marnix in Vlaardingen om weer aan te sterken. We willen ook bidden voor de heer Valstar. Hij moet morgen, maandag 29 januari, een knieoperatie ondergaan in de Bergman Kliniek in Rijswijk. Ook willen we bidden voor Marco Kiviet. Aanstaande vrijdag worden er botfoto's gemaakt voor controle of het herstel voorspoedig verloopt. En we willen danken met mevrouw van Oosten. Ze kreeg een goede uitslag van een echo van haar hart, waardoor de weg vrij is voor de galblaasoperatie. En we willen ook danken met Hester Sneep. Ze kreeg afgelopen vrijdag een goede uitslag van onderzoek van kiestes die in haar schildklier waren gevonden. Zullen we samen de Heere bidden en ook danken. Heere, groot en eeuwige God, trouwe, almachtige Vader in de hemel, u brengt ons op uw dag weer samen in uw huis. Wat bent u goed voor ons? U bent koning, eeuwig koning. Heere Jezus Christus, u hebt de dood overwonnen en u leeft tot in eeuwigheid. En omdat u eeuwig koning bent, de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Omdat u het hoofd bent van de kerk, daarom zijn wij hier. Daarom zijn wij samen, als uw gemeente, samen gekomen. Wij danken u dat de kerk hier op aarde is en dat wij in de kerk mogen zijn en dat we in de kerk van u mogen zingen en van u mogen horen en tot u mogen spreken. Dat u benaderbaar bent. Dat u door uw Zoon, de Heer Jezus Christus, de weg hebt geopend naar het hart van de Vader. En dat we u aan mogen roepen, Abba Vader. U bent het die ons kent. U bent het die ons leidt. U bent onze Schepper. U bent het ook tegen wie wij gezondigd hebben. Maar nu bent u gekomen, afgedaald in deze wereld. U zoekt naar mensen die naar u niet zoeken. En daarom zijn wij hier, omdat u ons riep, omdat u ons roept. En Heere, nu bidden wij van u, wees zelf onder ons. Ja, dat bent u, dat mogen we geloven op grond van uw woord. Het is niet vanzelfsprekend, het is een wonder, maar u zegt het zelf. Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik zelf in hun midden. En zo zijn wij hier, één, tezamen, vergaderd, rondom uw woord, één vanuit u, één in uw naam. U bracht ons hier, en nu is ook al onze verwachting van u, voor deze dienst, dat u zelf tot ons spreekt, dat u ons weer opzoekt, dat u door uw geest plaats maakt in ons hart voor u, en voor uw koninkrijk, en dat we leren om te leven, van niemand anders dan van Jezus Christus alleen. Heren, wij bidden dat u in ons midden wil zijn. We bidden voor allen die thuis met ons verbonden zijn. We bidden voor onze ouderen, voor degenen die in zorginstellingen verblijven. We bidden voor rouwdragenden onder ons. We bidden voor allen die rouw en verdriet en lege plaatsen in hun leven kennen, soms nog zo kort geleden. En wat wordt die lege plaats dan ervaren en gevoeld? En Heere, dan dragen we elkaar aan u op, aan de troon van de genade. En zo komen we u bidden voor elkaar, voor mevrouw van Duivenbode, die is opgenomen in de Mannix, na die val en na die dagen van ziek zijn. En dan danken we u dat er een plaats was in de Mannix. En we bidden dat ze weer herstel van u mag ontvangen. En dat ze door alles heen op u mag blijven vertrouwen. Dat er van dit alles, door dit alles heen, dat door dit alles heen uw naam verheerlijkt wordt. Heren, wij willen u bidden voor de heer Valstar, die morgen wordt geopereerd in de Bergman Kliniek in Rijswijk. We bidden dat u met hem meegaat en dat u de handen van de artsen wil leiden. En dat de operatie mag slagen. En dat u ook een spoedig herstel wil geven. Heren, leer ons in alles het alleen van u te verwachten. Want u bent God en niemand meer. Leer ons elke dag tot u alleen de toevlucht te nemen. U alleen te aanbidden als Heere en Koning. Als Koning van ons leven. Heren, zo mogen we u bidden voor Marco Kiewiet. U weet van de weg die hij gaat. Van de weken die hij al op bed ligt. En we danken u dat u hem daarin ook de kracht geeft. En we bidden dat u deze week met hem mee wil gaan. Als hij weer naar het ziekenhuis moet. Als er foto's worden gemaakt. En geeft u dan ook dat er een goede uitslag mag zijn. En dat er een voorspoedig herstel mag zijn. Heren, we bidden dat u hem kracht, uw nabijheid wil schenken. We bidden ook voor Mariska. Dat u hen samen wil dragen. Dat u hen alles wil geven wat ze nodig hebben. Kracht voor elke dag en hoop voor de toekomst. We danken u dat het ook met Menno wat beter mag gaan. Dat u ook weer lichtpuntjes in zijn leven hebt gegeven. En geeft u dat hij weer helemaal uit het dal mag komen. En mag zien op u, Heere Jezus Christus. Ja, zo is er veel om te bidden met elkaar. Maar ook veel om te danken. Want u gaf het zelf aan mevrouw van Oosten. Dat ze een goede uitslag kreeg van de echo die gemaakt werd van haar hart. Zodat nu de weg vrij is voor de galblaasoperatie. En Heere, wilt u haar dan ook in alle dingen goed en nabij zijn. Dat bent u ook. U bent het die ook haar leven leidt. U hebt haar gedragen de achterliggende jaren. Ook in de coronatijd. En u hebt gezorgd dat ze ook vanmiddag weer in de kerk mag zijn. En we bidden, Heere, we mogen haar toevertrouwen in uw handen. Zo mogen we danken met Hester Sneep dat ook zij een goede uitslag kreeg. Wat een spannende weken zijn er voorbij gegaan. Want het had ook zo heel anders kunnen zijn. Maar nu hebt u gezorgd. U hebt voorzien. We danken u. U komt alle lof en alle eer daarvoor toe. En Heere, helpt u haar. Ook in de toekomst. In de controles die er blijven. Of als er misschien ook nog behandelingen moeten plaatsvinden. Heere, wees haar dan nabij. En wees als een vurige muur om haar heen. En zo mogen we elkaar opdragen aan de troon van de genade. Want u bent God en u regeert. Ja, zo hebt u het ons bevolen vanuit uw woord om voor elkaar te bidden. Als leden van één lichaam. Elkaar op te dragen aan de troon van de genade. En dan danken we u, Heere, dat wij een gemeente mogen hebben. Dat we samen één lichaam mogen vormen en dat u ons hoofd bent. En Heere, geef dat wij dan ook staande zullen blijven op het woord, op het fundament. Dat we niet afwijken, dat we in uw weg zullen wandelen. Heere, zo bidden wij dat we als gemeente mogen zijn waar u ons toe bestemd hebt. Dat we een licht in deze duistere wereld mogen zijn. Dat we een stad op een berg mogen zijn die niet verborgen kan blijven. Zo bidden we om liefde, om eenheid in de gemeente, rondom uw woord en rondom uw eeuwig blijvend getuigenis. Heren, wij belijden ook schuld. Wij belijden u alle kerkelijke verdeeldheid die er ook is. Dat is alles niet bij u vandaan gekomen, maar dat is door ons mensen gekomen. Wij belijden u al die schuld, de schuld van de kerk. En Heren, wij bidden ook voor alle andere kerken in Schiedam. Heren, dat ze bij uw woord zullen blijven of terug zullen keren naar uw woord. Als er allerlei andere dingen in de plaats van uw woord zijn gekomen. O God, breng uw kerk weer terug bij uw woord. Zo bidden we voor alle kerken in Schiedam en hier in onze omgeving, maar ook in ons land. We bidden ook voor alle opleidingen, kerkelijke opleidingen die er zijn. Ook de opleiding vanuit het Hersteld en Vormd Seminarie aan de VU in Amsterdam. Geeft u daar ook uw zegen aan de studenten en aan de docenten. En geef dat ze allen zullen staan op het woord. En dat ze niet afwijken, niet ter linker en niet ter rechterzijde zullen afwijken van uw woord. Heere, gaat u dan door met uw werk in ons land, maar ook daarbuiten. We bidden voor de wereldwijde kerk, waar we onderdeel van mogen zijn. Voor onze broeders en zusters die vervolgd worden, omdat ze uw naam belijden. We bidden voor christenen die ondergrond samenkomen. Christenen die gemarteld en vervolgd worden. O God, ontferm u over hen. En wij danken u dat velen het vol mogen houden. Ja, dat zij zelfs voor ons bidden. En daarom bidden we te meer ook voor hen, dat ze het vol mogen houden. Wij bidden ook voor uw volk Israël. Want als het gaat over de kerk, dan kunnen we toch nooit om uw volk Israël heen. Want daar bent u begonnen en daar zult u eindigen. En zo bidden we dat de beloften die in uw woord staan over uw volk, dat ze in vervulling zullen gaan. Heere, zo ziet alles op u, zo blijft alles op u wachten. Geef ons zo uw zegen in deze dienst, uw zegen over heel ons leven. Want zonder u kunnen wij niets doen. We bidden dat ook onze jongeren en onze kinderen dat mogen beseffen. Heere, wees met hen als ze naar school gaan. Zegen ook het onderwijs dat aan hen gegeven wordt. In het bijzonder ook het onderwijs op de Johannes Calvijnschool in Vlaardingen. Geeft u dat het onderwijzend personeel ook elke dag weer de kracht mag ontvangen. Om onze kinderen in liefde te leiden, om hen voor te gaan. Heere, zo ziet alles op u en zo blijft alles op u wachten. Ook in deze dienst, dat bidden wij in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, zoals gezegd, zullen we stilstaan bij de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 27. En het thema voor de verkondiging, dat luidt als volgt, de kerk van tegenwoordig. Dat is het thema voor de preek, de kerk van tegenwoordig. Drie punten. Ten eerste wat de kerk is. Ten tweede wanneer de kerk er is. En tenslotte waar de kerk is. Dus de kerk van tegenwoordig. Eerst wat de kerk is. Dan wanneer de kerk er is. En tenslotte waar de kerk is. Maar eerst gaan we samen nog zingen als inleiding op de preek. Dat doen we uit Psalm 46. Psalm 46, het derde en ook het vierde vers. Psalm 46, vers 3. Geen onheil zal de stad verstoren waar God zijn woning heeft verkoren. En ook het vierde vers. De Heer, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. Psalm 46, vers 3 en vers 4. Vooraf mag u uw liefdegaven geven voor de Heere en zijn dienst. De kerk van tegenwoordig, dat is het thema voor de preek. Allereerst wat de kerk is, daarna wanneer de kerk er is en tenslotte waar de kerk is. Gemeente, jongens en meisjes, wat fijn dat ook jullie vanmiddag in de kerk zijn. Op zondag gaan we naar de kerk. Zondagmorgen, zondagmiddag. En waarom gaan we op zondag naar de kerk? Nou, dat zullen we horen, jongens en meisjes, in deze kerkdienst. Waarom we op zondag naar de kerk gaan. Daar gaat het vanmiddag over in de preek, over de kerk. En dan niet over een kerkgebouw of over een kerkverband. Dus niet over de Sionkerk of over de Plantagekerk of over de hersteld hervormde kerk of over de christelijk gereformeerde kerk. Nee, gemeente, als Guido de Bree begint te spreken over de kerk in een reeks van 6 artikelen, begint hij bij die ene heilige, algemene, christelijke kerk. Wat bijzonder dat er een kerk is, dat de kerk er is, de kerk. En het woord kerk, dat weet u misschien, is afgeleid van het Griekse woord kuriake. En dat betekent wat van de kurios is, wat van de Here is. En nu begrijpt u ook de overgang van artikel 26 naar artikel 27 van die voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige, onze Here en Heiland, naar die katholieke of algemene kerk. De kerk is van Christus. Hij is niet alleen het hoofd van de kerk, hij het hoofd en wij zijn lichaam, maar hij is ook het kloppende hart van de kerk. Of om het met dokter Jan Koopmans te zeggen, hij heeft er prachtige uitspraken over gedaan vanuit de ecclesiologie, de leer van de kerk. Hij was trouwens predikant van de Noorderkerk in Amsterdam, totdat hij overleed aan het einde van de Tweede Wereldoorlog door een kogel werd geraakt. Hij was toen zo oud als ik ben nu, 39 jaren jong. En van hem komt de uitspraak: de kerk is de plaats waar Christus met zondaren wil samenwonen. En die uitspraak die trof me afgelopen week opnieuw, want daar is ten diepste toch alles mee gezegd. Te midden van alle kritiek die er ook afkomt op de kerk, en dat ervaren we ook in het evangelisatiewerk, de kerk praat mij er niet over. En te midden ook van alle lof die over de kerk wordt uitgeroepen, over een kerkgebouw of over een kerkverband, te midden van die afwijzing aan de ene kant en die lofprijzing aan de andere kant, komt dokter Jan Koopmans dan al met die kernachtige uitspraak: de kerk is de plaats waar Christus met zondaren wil samenwonen. Wie haar prijst, zo schrijft hij verder over de kerk, verheerlijkt Christus. Wie haar kritiseert, kritiseert zondaren. Dat de zondaren zondaren zijn, zo schrijft hij verder, verhindert de kerk niet kerk te wezen, omdat immers Christus Christus is. Wat een uitspraak om over door te denken, om op de juiste toonhoogte te blijven. De kerk vanuit het juiste perspectief te blijven zien. In moeilijke en in mooie tijden. In mooie en in moeilijke tijden. De kerk van tegenwoordig. Wie haar prijst, verheerlijkt Christus. Wie haar kritiseert, kritiseert zondaren. Dat de zondaren zondaren zijn, verhindert de kerk niet kerk te wezen, omdat immers Christus Christus is. Gemeente, hij is het geheim van de kerk. Omdat hij er is, daarom is er een kerk. Eén katholieke of algemene kerk. Zij is een heilige vergadering, zegt Guido de Bree. Een heilige bijeenroeping, vergaderd. Het is de vertaling van het Griekse ecclesia. Heel letterlijk vertaald, de bijeengeroepenen. Degenen die uit deze wereld geroepen zijn, uit de duisternis geroepen zijn, tot zijn wonderbaar licht. In het Nieuwe Testament is dat woord vertaald met de gemeente. De echte kerkgemeente, dat is dus niet allereerst een kerkgebouw of een kerkverband, hoewel een locatie en een bredere verbondenheid nodig zijn om de kerk echt kerk te laten zijn. Maar de kerk zelf, die bestaat niet uit stenen, maar die bestaat uit mensen, levende stenen. Dat is de Bijbelse inzet die Guido de Bray hier kiest. Als hij begint te spreken over de kerk. Vandaar ook het woord curiake, kerk. Het woord curiake komen we in de Bijbel zelf niet tegen. Het woord ecclesia, gemeente, wel. Dus de echte curiake, wat van de Heere is, dat is de ecclesia, dat is de gemeente. Een heilige vergadering, zo wordt zij genoemd. Nee, zij vergadert niet zichzelf. Zij is niet als een schoolvereniging of als een politieke partij of als een voetbalclub waar je bij aan kunt sluiten, waar je voor kunt lobbyen. Je wordt erbij aangesloten, je wordt erbij ingevoegd wanneer je de naam van de koning van die kerk noemt, van harte beleid. Bij die heilige vergadering, die heilige samenroeping. Die door haar hoofd apart is gezet, in deze wereld is geplant om haar hoofd te vertegenwoordigen. Ziet uw gemeente, een levende gemeente is dus per definitie ook een missionaire gemeente. Dat is niet iets van de kerk van tegenwoordig, dat is van alle tijden al zo. Zonder dat kun je je afvragen of de kerk wel echt kerk is. Want we zijn hier toch niet alleen in de kerk om zelf gevoed te worden, persoonlijk door het woord, dat wel allereerst uiteraard, want zonder dat ben je nergens. Maar dat is het einddoel niet, gemeente. Wij zijn in deze gemeente, is in deze wereld geplant om haar hoofd te vertegenwoordigen. En daar zal hij nu zelf voor zorgen. Wat een ontspanning. Geef dat. Wat een verantwoordelijkheid ook. Wat een hoge inzet. De kerk, zegt Guido de Bray, is een heilige vergadering. Een heilige vergadering van mensen die waarachtig in Christus geloven. Die al hun zaligheid verwachten van Jezus Christus. Een vergadering van mensen die gewassen zijn door zijn bloed, die geheiligd zijn en verzegeld zijn door de Heilige Geest. Er is natuurlijk veel meer over de kerk te zeggen, want het is niet alles kerk wat kerk wordt genoemd. De kerk hier op aarde is kerk in gebrokenheid, vermengd met schijngelovigen, met ongelovigen. Maar in wezen behoren zij niet tot de kerk. Nee, de kerk wordt door Guido de Bray niet aangesproken als bestaande uit bekeerden en onbekeerden. De kerk wordt door Guido de Bray aangesproken als één heilige samenroeping. Als de bruid van Christus. Heilige vergadering. Van mensen die werkelijk, waarachtig in Christus geloven. Nou gemeente, dat is pas ontdekkend. Als je zo wordt aangesproken en je bent het nog niet, dat is pas confronterend als je er nog buiten staat. Want alleen als je in Christus bent, ben je van de kerk. Dus de basisvraag is vanmiddag, bent u waarachtig in hem gaan geloven? Zoals Guido de Bray dat hier ons voorzegt. Bent u al uw zaligheid van hem gaan verwachten? Heel uw redding, de redding van uw ziel, van hem gaan verwachten? Bent u door zijn bloed gewassen, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest? Uiteindelijk hebben we allemaal een ongelovig hart. En het geloof woont ook in een ongelovig hart. Maar nu worden we vanmiddag allemaal aangesproken op wie we behoren te zijn, gemeente van Jezus Christus. En juist daarin ligt het appel om dan ook zo te leven. Uit de Kyriake, uit dat wat van de Here is. Uit dat wat in het hart van Christus is. Die Christus die met zondaren wil samen wonen. Wat de kerk is en wanneer de kerk er is. Dat is de tweede gedachte voor de preek. Ja, gemeente, wat is dat geweldig dat er een kerk is. En dat Christus door middel van zijn kerk zijn kloppende hart in deze wereld laat horen. Jongens en meisjes, soms kun je dat ook heel letterlijk horen. Toch, als je op zondagmorgen naar de kerk gaat, dan gebeurt het misschien wel eens, als je nog thuis bent en de auto instapt, naar de kerk gaat, als je dan buiten bent, dat je de kerkklokken hoort. De kerkklokken. Waarom? Waarom zijn er kerkklokken? Die kerkklokken vertellen de mensen, kom, kom naar de kerk. Kom, want uw schepper gaat spreken. De Heere God wil tot u spreken. Kom naar de gemeente. Kom naar die plaats waar de Heere zijn stem laat horen. En gemeente, voordat we dan verder ingaan op het waar van die kerk, nu is het wanneer van die kerk. Wanneer is die kerk dan ontstaan? Als ik dat zou vragen op catechisatie, dan denk ik dat verschillende jongeren zouden zeggen met Pinksteren. Met Pinksteren is de kerk ontstaan, de gemeente van Jezus Christus. En dat is ook zo in zekere zin, is toen de gemeente ontstaan, duizenden kwamen tot geloof. Ze voegden zich bij de discipelen en ze werden ondergedompeld, gedoopt in de naam van de Heere Jezus. Ze beleden hun zonden en ze geloofden in Christus als Heere en Zaligmaker. En dan lezen we in het boek Handelingen, vanaf die dag voegde de Heere dagelijks toe aan de gemeente die zalig werd. En toch, jongelui, toch is dat niet het begin van de kerk. Pinksteren is niet het begin van de kerk. Wat is dan het begin? Misschien zegt iemand vanmiddag, dan is de kerk begonnen, de kerk hier op aarde, toen de Heere Jezus op aarde kwam. Nee, dat is ook niet het begin van de kerk. De kerk is er geweest van het begin van de wereld af, zegt Guido de Bray. Wat is het belangrijk, gemeente, om dat te beseffen? Wij zijn de eersten niet. We hoeven niet het wiel opnieuw uit te vinden. De kerk is niet van vandaag of gisteren. De kerk van tegenwoordig niet. De kerk is er altijd al geweest. Adam en Eva waren de eerste leden van de kerk. Wat een genade. Van z'n hemels wegen. Direct na de zondeval begint de kerk te ontstaan. Die heilige samenroeping. Die heilige Kyriake. Wat van de Heere is. Direct na de zondeval begint God te roepen Adam en Eva. Daar begint de eerste kerk te ontstaan. Adam en Eva, twee tezamen. God roept ze uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En hij spreekt genadig zijn belofte over hen uit. En onder het Oude Testament is die heilige samenroeping zichtbaar geworden in het volk van Israël. Hij roept hen uit Egypte naar het beloofde land. En hij spreekt tot hen vanuit de wolkkolom en de vuurkolom. Vanaf de heilige berg, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. De God van het verbond, hij roept zijn volk naar de tent der samenkomst, naar de tent van de ontmoeting. Hij roept hen uit deze wereld en hij brengt hen onder de bediening van de verzoening. Hij brengt hen op die plaats waar het lam wordt geslacht, waar die bok voor de Heere wordt geofferd, waarvan het bloed in het heilige der heiligen wordt gebracht. En die andere bok, die wordt de woestijn ingestuurd. De tent der samenkomst, de tempel. En hij richt hun ogen op het lam. Op het lam dat dan nog komen moet en dat nu gekomen is. Omdat Christus eeuwig koning is. Gemeente, dat was hij ook al voordat hij opstond uit de dood. Want hij is door de Vader aangewezen, aangesteld, verordineerd. En omdat hij eeuwig koning is, daarom is de kerk er altijd al geweest. Dat wat van de Heere is, is er altijd al geweest. De gemeente, de geroepenen, ze zijn er altijd al geweest. En eerst werden alleen de verloren schapen van het huis van Israël geroepen, samengeroepen in de tent der samenkomst. En later werden ook de heidenen erbij geroepen. En op de Pinksterdag zegt Petrus het: ook voor u is de belofte van het evangelie, voor u en voor uw kinderen en voor allen die erbij geroepen zullen worden over het rond van de aarde. Omdat Christus eeuwig koning is. Gemeente, wat een machtig werk. Wat is Christus groot en wat is zijn werk wereldwijd. Nu heeft hij het bewezen. Zelfs de overheden en de machten, de demonen stonden versteld toen Jezus opstond uit de dood. En toen hij van de dood een doorgang maakte tot het eeuwige leven. Omdat Christus eeuwig koning is. Gemeente, wat een belofte. Ook nu. Daarom zal de kerk er zijn. Tot de laatste dag zal de bruid van Christus er zijn. Zal zijn gemeente op aarde zijn. Omdat Christus eeuwig koning is. Hij zal niet zonder onderdanen zijn. Wat een troost in droevige tijden. Wat een belijdenis. Juist in een tijd als er van de kerk niet veel meer te verwachten valt. Als de kerk hevig in verval is geraakt. Op de brokstukken van de Rooms-Katholieke kerk, als de gereformeerde belijders uit de kerk worden gezet, blijft Guido de Bray eraan vasthouden dat de kerk van Christus is. Dat betekent niet dat er ook plaatselijk altijd een kerk zal zijn. Want de kandelaar kan ook weggenomen worden. Aangrijpend is dat. Heel wat kerken in Schiedam hebben door de jaren heen hun deuren moeten sluiten. Ze zijn verkocht, veranderd in appartementen. Ik zag het afgelopen week nog. Toen ik er langs reed. Langs de Hoeksteenkerk. Dan staat het erop. Verkocht. Aangrijpend, gemeente. De preekstoel is niet meer. En de Bijbel gesloten. En de boze zal er alles aan doen. Om de kerk af te breken. En de gemeente van Christus te gronden te richten. Wat een kwaad richt die boze aan. In die heilige vergadering. Daar is die aan het werk. In die heilige vergadering van Christgelovigen. In de kerk van tegenwoordig. Maar nooit. Nooit zal hij de kerk in zijn geheel af kunnen breken, omdat Christus het hart van de kerk is. Het kloppende hart. En hoewel kan de kerk dan in bepaalde tijden zeer klein zijn, en is haar zichtbare gestalte, zegt Guido de Bray, soms zeer gering, het is God zelf die zijn kerk bewaart, zijn lichaam in de wereld, zoals hij dat altijd heeft gedaan. Wat een troost zal Guido de Bray geput hebben uit die woorden, uit dat voorbeeld van Elia. Als hij die woorden opschrijft, in een tijd als de inquisitie jacht op hem maakt. Die geschiedenis van Elia, jongens en meisjes, jullie kennen het ook wel, toch? Elia is op de vlucht voor Isabel. Isabel wil Elia doden. En Elia is zo verdrietig en zo moedeloos. Elia denkt dat hij alleen is overgebleven. Dat er niemand meer is die de Heere dient. Maar dan zegt de Heere het: nee, Elia, je bent niet alleen. Er zijn er nog 7000. Gemeente, wat een getal. Wat een belofte. Toen en nu. Voor Israël en voor de kerk. Ik zal, zegt de Heere, ik zal er 7000 overlaten. Dat brengt ons bij de laatste gedachte voor de preek. Waar de kerk is. Ja, waar is die kerk dan nu? Die kerk van tegenwoordig. Gemeente, die kerk is niet alleen hier in Schiedam. Ja, Gode zij dank wel allereerst hier ook in Schiedam. Want die kerk is daar waar het kloppende hart van de Heere Jezus Christus is. Die kerk is daar waar het evangelie wordt verkondigd. Generaties lang is het u verkondigd. Is Christus u voor ogen geschilderd in de evangelieverkondiging. En wat een wonder dat er een kerk is in Schiedam. Wat een wonder dat de kandelaar hier niet is weggenomen. Want het had toch heel makkelijk gekund. Verschillende keren in de geschiedenis, in de plantagekerk, in het accentcollege. Dat het langzaam maar zeker minder en minder was geworden. Dat het kaarsje langzaam maar zeker was uitgegaan. Waar hebben wij dat aan verdiend? Dat hier een kerk is. Dat wij samen de kerk zijn. Ja, daarom, jongens en meisjes. Daarom ga je op zondag naar de kerk. Niet omdat we dan nou eenmaal zo gewend zijn, op zondag gaan we naar de kerk. 'S morgens en 's middags. Maar omdat de Heere Jezus hier is. Omdat de Heere Jezus hier is. Daarom is de kerk er. De Heere Jezus, hij is dichterbij dan je denkt. Want de Heere Jezus zegt het zelf in Matteüs 18 vers 20. Waar 2 of 3 in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden. Nee, hij zegt niet, daar wil het nog wel eens gebeuren. Misschien als je er heel hard om bidt, dan kan het nog wel eens gebeuren dat de geest overkomt. Dat ik er ook wil zijn. Dat ik ook in hun midden ben, zo af en toe. Deze of gene. Nee, gemeente, zo is het niet. De Heere Jezus zegt ook niet, waar 2 of 3 in mijn naam bijeengekomen zijn, daar wil ik ook in het midden zijn. Dat zou wel groot zijn als de Heere Jezus dat zei. Daar wil ik ook in het midden zijn. En de Heere Jezus zegt ook niet, waar 2 of 3 in mijn naam bijeengekomen zijn, daar zal ik in het midden zijn. Dat zou toch een zeer rijke belofte zijn. Maar nu zegt de Heere Jezus, waar 2 of 3 in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden. Nee, niet vanzelfsprekend, maar genadig. Wonderlijk, voor wie het ziet, op zondag, genade voor u en vrede. Door de weeks, in de kerkdienst, catechisatie, als de Bijbel opengaat, daar ben ik in het midden. De zondagsschool, bij de Bijbelkring, bij de Bijbelcursus, bij de open samenkomst, op de huisbijbelkring, in onze woonkamer, in het gezin. Als te midden van alle beslommeringen, alles wat ons leven in beslag houdt, als de Bijbel opengaat, daar ben ik zelf. Daar laat ik mijn stem horen. Het is zo gewoon, zo heel gewoon, dat je er zomaar aan voorbij kunt leven. Nee, niet. Niet door die bulderende storm. Niet door die krachtige aardbeving. Niet door dat vuur dat plotseling ontbrandt. Maar in het zuizen van een zachte stilte komt de Heere voorbij. Laat die horen. Zijn hart. Niet door kracht. Niet door geweld. Maar door mijn geest. Door de kracht van het geloof. Onzichtbaar. De kerk is het voorwerp. Niet van zien. Maar van geloven. Wij geloven. En belijden. Eén katholieke. Of algemene kerk. Heilig als ze is. Tot 3 keer toe wordt het genoemd dat die kerk heilig is. Bestemd in deze wereld. Apart gezet. Uitgekozen door God. Om het licht in de wereld te verbreiden. Nee, niet door bijzondere krachten. Of openbaringen. Maar in al haar gewoonheid. In al haar gebrokenheid, onvolmaaktheid. Het was Bonhoeffer die het zei, een tijdgenoot van Koopmans, die ook nog eens op dezelfde leeftijd, enkele weken later, op een vreselijke wijze om het leven is gebracht. En hij zei het toen al, dat er met betrekking tot de kerk te weinig wordt geloofd en te veel wordt gedroomd. Te veel wordt gedroomd van een volmaakte kerk. En te weinig wordt geloofd dat de kerk de plaats is waar Christus met zondaren wil samenkomen. In de ogen van de mensen schijnt zij soms zeer klein, als tot niets geworden te zijn. Maar God, gemeente God, kijkt anders dan de mensen. De kerk kan er eerder zijn dan je dacht. Die heilige samenroeping. Zoals God begon bij Adam en Eva. 2, 3. Het kan er zomaar zijn. Op straat. Bij de lectuurkraam. Plotseling merk je het. Het slaat aan. Verbinding. Contact. Gesprek. Met je collega. Van hoger hand. Misschien van een andere kerk. Maar toch van die ene kerk. In Christus verbonden. Van hem is de kerk. Hij heeft het voor het zeggen. Hij heeft de sleutelmacht. En buiten hem is er geen kerk. Nee, die heilige samenroeping in het Oude Testament beperkt tot de tent der samenkomst. Zij is nu, zegt Guido de Bray, zij is nu niet meer gelegen in of gebonden aan of beperkt tot een bepaalde plaats. Wij zijn maar een heel klein onderdeel van de wereldwijde kerk. We zijn maar een heel klein stipje in dat grote geheel. We stellen eigenlijk niks voor. Dat maakt ons wel klein. Nederig ook. Zij is niet gebonden aan, beperkt tot een bepaalde plaats. En zij is ook niet gebonden aan bepaalde personen. Dat bewaart ons voor pauselijk denken, sectarisch denken. Alsof alleen die ene bepaalde dominee de waarheid in pacht zou hebben, de geest van God zou hebben. Of alleen die ene bepaalde ouderling. Of, iets breder gezien, secteleider. Want die zijn ook in Schiedam actief. Allerlei sekten komen we tegen. Die Zuid-Koreaanse, u hebt er misschien ook van gehoord. Het lijkt heel oprecht. Ze bieden een Bijbelcursus aan. En als je er eenmaal bent, word je gehersenspoeld. Want de leider heeft alle geheimen van het boek Openbaring gezien. Zonder hem is er geen verlossing. Dat is een ander fundament. Dat is niet Christus alleen. Dat is een leider. Een kerkleider. In Christus plaats. Nee, gemeente, Christus alleen. Alleen Christus overspant de tijden en de plaatsen, de steden en de landen en de continenten. Dat deel van de kerk wat in de hemel is en dat deel van de kerk wat op de aarde is. Ziet u, gemeente, hoe groter je van Christus denkt, hoe groter je ook van de kerk gaat denken. Hoe meer verwachting je van Christus hebt, hoe meer verwachting je ook van de kerk gaat krijgen, van de wereldkerk, kun je niet meer blijven steken bij een muur of een grens. Want hij vergadert zijn kerk tot op de dag dat hij komt. En hij brengt ze bijeen. Hij houdt ze bijeen, katholiek als zij is, de kerk tot op de bodem van haar bestaan. Niet gebonden, verspreid, verstrooid. En juist dat is het bewijs. Je zou het niet denken. Jongelui, het werk van de apostelen, het werk van de Heilige Geest, het werk van Christus, het is begonnen in Jeruzalem, het Pinksteren, en het is uitgebreid naar alle volken. En hoe is dat gebeurd? Door de vervolging heen. En door de kerkelijke verdeeldheid heen. De boze is er altijd op uit geweest om alles uit elkaar te drijven wat van de Here is. Het tienstammenrijk, het tweestammenrijk. En we lezen het in Handelingen 8. De gemeente die in Jeruzalem was, die één was, werd vervolgd. Ze werden verspreid in alle landstreken van Judea en Samaria. En juist op die manier komt de vrucht. Niet alleen in Jeruzalem, maar in heel Judea en Samaria. Ziet u, gemeente, dat is het geheim, hè, van het geloof. De boze werkt zelfs mee. Wat hij ten kwade bedenkt, weet God ten goede te keren. Wat zijn er inmiddels een plaats hier op aarde? Een plaats waar twee of drie of meer in de naam van Jezus samenkomen. Wat hebben we toch een wonderlijke God. Hij heeft de verdeeldheid binnen de kerken gebruikt om nog meer plaatsen te creëren waar Christus met zondaren wil samenkomen. En het zal er niet minder op worden. Nee. Blijf niet steken bij 7000. 144.000 zullen het er zijn. En zelfs dat is nog maar een begin. En zo zal heel Israël zalig worden. Ja, een grote schare die niemand tellen kan. Uit alle volken zullen ze komen. En u? En jij? Bent u er al bij? Verenigd, met hart en ziel verbonden, door die ene geest, door de kracht van het geloof, een heel klein deel, een stipje maar, in dat grote geheel. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen als antwoord op de verkondiging uit Psalm 122 en daarvan het eerste en ook het derde vers. Psalm 122, de bekende psalm Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Psalm 122, vers 1 en ook vers 3. Laten wij samen danken en bidden. Hier aan het einde van deze dienst komen wij in de stilte tot u. Om u te danken dat u ons een kerk geeft. Een kerkgebouw. Een plaats waar we samen mogen komen. Een kerkvoogdij die zorgt voor de stoffelijke zaken in de kerk. Ja, we danken u dat er een plaats is. Maar we danken u bovenal dat u uw gemeente bijeenbrengt. Elke zondag weer roept u ons om op die plaats te komen waar u spreekt, waar u ons ontmoeten wilt. Wat een wonder. Waar hebben wij dat aan verdiend? Als het aan ons had gelegen, dan was het kaarsje door de jaren heen al lang uitgegaan. Maar u hebt ons vastgehouden. U hebt het gegeven. Generatie op generatie is het verkondigd. De blijde boodschap van het evangelie. En Heere, wij bidden dat het nog vele generaties lang verkondigd mag worden hier in Schiedam. Die blijde boodschap van het evangelie. Ja, totdat u komt. En Heere, geef ons ook verootmoediging. Geef ons ook dat we zoeken naar eenheid binnen de kerkverbanden, over de muren heen, vanuit die ene naam zoeken te leven. Geef ons ook onderscheidingsvermogen, want het is niet alles kerk, wat kerk wordt genoemd. En Heere, daarom bidden wij. Geef dat we allen persoonlijk op dat fundament zullen staan, blijven staan van Jezus Christus en die gekruisigd. U riep ons ook in deze dienst om niet alleen door het leven te gaan, want die last is veel te zwaar. U riep ons, o Heiland, u riep uw gemeente, u hebt het gezegd, o zondaar, kom, kom toch tot mij. We waren op de plaats waar u met zondaren wil samen wonen. Doe het ons zien, doe het ons geloven, want het is niet een zaak van zien, maar van geloof alleen. Door uw geest gewerkt en doet u het zelf door ons heen, opdat wij mogen zijn uw lichaam in deze wereld, opdat wij geloven wat u zegt in uw woord, opdat wij veel verwachting zouden hebben. Nee, niet van de kerk op zichzelf, maar van de koning van de kerk. Want zolang u leeft, zal de kerk er zijn. Zolang u nog niet teruggekomen bent, omdat u eeuwig koning bent. En Heere, leer ons dan als onderdaan van die koning te leven, u te volgen, Heere Jezus. Wij bidden, brengt u ons allen weer veilig thuis. Denk aan ons in deze week. We bidden dat u in het bijzonder die gemeenteleden nabij wil zijn. Die deze week operatie staat te wachten of naar het ziekenhuis moeten of op uitslagen van onderzoeken wachten. Heere, gaat u dan voor en gaat u dan mee en leer ons toch op niemand meer dan op Jezus alleen te hopen. In de storm hem alleen over te houden. Leert u dat aan ons al, ook aan de catechizanten, zo morgenavond weer bijeen mogen komen, ook bij de belijdenisgroep, maar ook aan de ouderen, bij de ouderenmiddag, aanstaande dinsdag. Heere, zegen ons allen op de plaats waar u ons hebt gesteld, ook in onze gezinnen. Dat bidden wij en zo danken wij u, in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, tenslotte zingen we uit Psalm 121, het tweede vers. Hij is, al treft u het felst verdriet, uw wachter die uw voet voor wankelen behoedt. Psalm 121, het tweede vers. Gemeente, verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.